Gezegend de komende in de naam des Heren, geprezen het komende koninkrijk.
Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer de mensenzoon komt in zijn heerlijkheid, vergezeld van alle engelen, dan zal hij plaatsnemen op zijn troon van glorie. Alle volken zullen voor hem bijeengebracht worden. En hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. Schapen zal hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: kom, gezegende van mijn vader, en ontvang het rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Want ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt me opgenomen. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer zagen we u als vreemdeling en hebben u opgenomen, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer zagen we u ziek of in de gevangenis en zijn u komen bezoeken? De koning zal hun ten antwoord geven: voorwaar, ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een deze geringste van mijn broeders en zusters, hebt gij voor mij gedaan. En tot die aan zijn linkerhand zal hij dan zeggen: ga weg van mij, vervloekte, in het eeuwige vuur, dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. Want ik had honger en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik had dorst, gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt me niet opgenomen. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt mij niet komen bezoeken. Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd? Daarop zal hij hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, al wat ge niet voor een van deze geringste hebt gedaan, hebt ge ook voor mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven. Woord van de Heer.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Wanneer de mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, wanneer komt de mensenzoon? Wanneer komt hij? De tweede lezing van vandaag, de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinthe, daarin staat: allen zullen in Christus herleven, maar ieder in zijn eigen rangorde. Als eerst en voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst, zij die Christus toebehoren. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen. Er staat dus in: vervolgens bij zijn komst. De komst, de wederkomst van Christus. Met deze gedachte gaat het feest van vandaag, Christus Koning, naadloos over in volgende week zondag, de eerste zondag van de Advent. Dan gaan we nadenken over zijn komst met Kerstmis. We zullen de komende maand weer spreken over zijn drievoudige komst. De komst met Kerstmis, de komst in ons leven als ons leven eindigt en de komst in eeuwigheid, in de voltooiing. Het is daarom goed, denk ik, een keer stil te staan bij dat begrip zijn wederkomst. In een artikel in Trouw van 2 jaar geleden, daar stond als kop: Jezus kwam niet terug, had hij zich vergist? Schrijvers vinden denk ik wel leuk om de vraag zo te stellen, of Jezus zich vergist had. Ik ben zelf geneigd eerder de vraag te stellen of de leerlingen hem niet goed begrepen hebben, of dat wij hem niet goed verstaan. Het zal ons niet verbazen dat in de tijd van het evangelie niet iedere Jood of iedere christen een even helder idee had over de Tora of over het evangelie. De Joden in de tijd van Jezus, maar het leefde ook in de heidense wereld van de Romeinen, hadden verlangen naar een Messias. Maar dat was vooral een menselijk verlangen. Het verlangen naar een sterke man. En die sterke man die zou dan ook het geloof in die ene ware God overal doen gelden. Voor de meesten zou dat ongeveer de invulling zijn van het Koninkrijk van God. De eerste christenen hadden zo'nzelfde verlangen en hoop. Het verschil is dat zij Christus erkenden als die Messias, de vervulling van alle beloften. Nu was er een nieuwe tijd en Gods geest was al bezig met een voltooiing. De wederkomst van Christus zou het eindpunt van die voltooiingstijd moeten zijn. De voltooiing van Gods koninkrijk op aarde. Maar als we wat verder lezen in het evangelie, wat zien we dan? Bijvoorbeeld wanneer Jezus zijn leerlingen uitzendt. Bij zijn laatste verschijning, dan zegt hij: ga uit over de hele wereld en verkondig het evangelie aan heel de schepping. Daar is dus al het bewustzijn dat het eerst het evangelie over heel de aarde moet zijn verkondigd. En als Petrus en Paulus sterven in Rome, is dat nog niet gebeurd. En in de tijd van Augustinus, de patroon van onze parochie, is dat ook nog niet gebeurd. En in de middeleeuwen ook nog niet. En zelfs nu in onze tijd, met internet en alles, heeft een heel groot deel van de wereldbevolking nog geen weet van Jezus, van God als Vader, van de boodschap van eeuwig leven of van een nieuwe zingeving van het mensenbestaan. En dat besefte Paulus al in zijn brief aan de Romeinen. Hij schrijft dan over de Joden. Want men vroeg zich af, hoe komt het dat de Joden Christus niet hebben aanvaard? En dan zegt hij: de verharding die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de massa van de heidenvolken is binnengegaan. Wanneer komt Jezus terug? Ik denk dat net zoals men in zijn tijd een verkeerd idee had over de komst van de Messias, dat wij dat in onze tijd ook hebben, een verkeerd idee over zijn wederkomst. Toen werd een mannetjesputter verwacht die Israël zou verlossen uit de macht van de Romeinen. En nu verwachten wij misschien dat Jezus terugkomt met kosmisch geweld en zo recht zal spreken en heel de mensheid door de zeef van de goddelijke gerechtigheid zal halen. Zoals de eerste christenen het Oude Testament moesten leren lezen door de ogen van Jezus, zo moeten ook wij alle uitspraken over de voltooiing en over Jezus' wederkomst vanuit hem leren zien. Waarom is Jezus gekomen? Hij kwam om ons te verlossen van een al te aards bestaan. En Israël was niet bij machten om het heil over de hele wereld te verbreiden. Ze hield het voor zichzelf. Jezus heeft dat gedaan door de kerk. Maar leven wij werkelijk als kinderen van God? Zijn we vrij van de machten van de duisternis? Is onze band met God en onze naaste op zo'n niveau dat ons geloof ons weten overstijgt? Laatst nog hoorden we Jezus in het evangelie verzuchten: maar zal de mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden? En die uitspraak kunnen we betrekken op zijn eerste komst, maar ook op zijn wederkomst. Jezus' wederkomst is anders dan wij ons kunnen voorstellen. Maar dit is duidelijk. Hij is de norm waarop onze wereld, onze samenleving, onze politiek, onze rechtspraak, onze ethiek, ja ook waarop onze media, wetenschap, handel zal worden beoordeeld. En dat is een gebeuren vanuit de binnenkant, vanuit een gezuiverd hart en een gezuiverde geest, als God alles in allen is. En dat betekent ook gerechtigheid, oog voor de zwakste, bereidheid tot vergeving en verzoening. Alles wat Jezus ons heeft geleerd en wat de kerk probeert in de tijd door te geven. De vraag naar Jezus' wederkomst is feitelijk eigenlijk niet eens zo belangrijk. Het gaat er niet om wanneer hij terugkomt, maar of wij er klaar voor zijn. Wat hebben wij gedaan voor de zwakste? Hoe vast zitten wij aan geld en goed, aan status en invloed? Zoals ieder mensenleven eindigt, zo lopen ook culturen en maatschappelijke systemen eens op hun einde. Wie zich naar hem richt, mag er met vertrouwen naar uitzien, want hij zal de norm zijn van de voltooiing. Amen.